luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Genesis 41, vers 37 tot en met 57. We noemen nu de schriftlezing Genesis 41, vers 37 tot en met 57. En we zingen psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 105, vers 9, vers 10 en 11. Psalm 105, vers 12. En Psalm 45, vers 6. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit Genesis 41, vers 37 tot 57. En we zingen Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 105, vers 9, vers 10 en vers 11. Psalm 105, vers 12. En Psalm 45, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen van Psalm 2, vers 6 en 7, vrees Heeren macht en dienst en majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kus de zoon van ouds u toegezijd. En ook vers 7, welzalig zij, die na zijn reine leren hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen, die ziels vorst erkennen voor hun Heeren, welzalig zij die vast op hem betrouwen. 2, vers 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, we openen de schrift in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 41ste hoofdstuk, de versen 37 tot en met 57. Het gaat over de verhoging van Jozef met het oog op de komende hemelvaart. Jozef wordt onderkoning Egypte en we hopen de lijnen te trekken naar de verhoogde Christus. Genesis 41, vers 37 tot en met 57. Maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef: Nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozef hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozef naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaarde alle spijzen de 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, 1 eer een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, de overste van Non, en baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeiten in het ganse huis mijns vaders. En de naam deze tweede noemde hij Ephraim, want hij zeide, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
Gemeente, de tekst voor de prediking. Misschien is er wel zelden zo'n korte tekst. Genesis 41, vers 43. In het midden het woordje knielt. Knielt. In Psalm 105, vers 9, 10 en 11. God sprak en deed de vorsten weten. Tast mijn gezalfde, mijn profeten niet aan door enig leed of schand. Hij riep een honger in het land, hij brak vergramde de staf des broods en het volk kwam in gevaar des doods. Vers 10, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil in eer gesteld. En vers 11, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in het heldere daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen, om zijn redenen, om de woorden die Jozef sprak, verbaast hem straks de vrijheid aan. De volken Heer deed hem ontslaan. Psalm 105, vers 9, 10 en 11. gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Genesis 41, vers 43. Het ene woordje knielt. Gemeente, ik kwam bij de voorbereiding van deze stof overdacht ik voor mezelf, heb ik ooit wel eerder over het leven van Jozef gepreekt. Toen ik de preek bijna afgerond had en dat ook voor mezelf eens naging, kwam ik erachter dat het toch inderdaad 18 jaar geleden het geval geweest was. Maar in de afgelopen week werd ik zo bepaald bij deze stof over het leven van Jozef met het oog op de komende hemelvaartsdag. Het opmerkelijke levensgang van Jozef, die we wel mogen zien als een type van de Heer Jezus Christus. Wat is dat, een type van de Heer Jezus te zijn? Wel, dat zeggen wel bij sommige personen uit het Oude Testament, met name rechtvaardige koningen, maar ook wel anderen in wie bepaalde kenmerken, eigenschappen, daden in hun leven zichtbaar zijn, waarvan we zouden zeggen die wijzen heen naar de beloofde Christus. Maar die zijn nou in de beloofde Christus, als hij gekomen is, worden die in hem volmaakt gevonden. Terwijl ze in degene die in het Oude Testament de typen zijn van Christus, in onvolmaakte zin gevonden worden. Er zijn personen in het Oude Testament waarvan we zeggen, daar wordt nou al iets zichtbaar van het profetische, van het priesterlijk of van het koninklijke ambt van de Heer Jezus Christus. En ze wijzen heen naar hem. Het bekendste voorbeeld is wel Salomo, waarvan de Heer Jezus zelf zegt, meer dan Salomo is hier, de wijsheid van Salomo wordt in volmaakte zin gevonden in Christus. Of we denken bijvoorbeeld aan Jona de profeet. Dat was geen koning, maar een profeet die 3 dagen en 3 nachten in de zee in de vis geweest is en daarin een type is geweest van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Maar nu geldt, en dat is opmerkelijk, voor de zonen van Jacob, dat meerderen van hen iets hebben van een type van de Heer Jezus. We zouden zeggen, er is één persoon uit het huis van Jacob die daarin bijzonder voor in aanmerking komt, Juda. Want uit dat geslacht is David, is Salomo, is de Heer Jezus geboren. Jacob heeft ook gezegd aangaande Juda op zijn sterfbed, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Maar Juda zelf was ook betrokken bij de verkoop van Jozef, bij zijn vernedering. Juda zelf moest ook uitgaan naar Egypteland om te buigen voor Jozef. Ook Jozef is een type geweest van Christus, hoewel de Heer Jezus niet uit zijn geslacht geboren is. Hoef alleen maar te denken aan de zegen die Jacob geeft aangaande Jozef. We kunnen dat lezen, Genesis 49, vers 22 tot met 26. Daar noemt Jacob Jozef een vruchtbare tak aan een fontein. Dan denk ik aan de Heer Jezus die van zichzelf heeft gesproken dat hij de ware wijnstok is. En dan denk ik ook aan wat Jacob zegt van Jozef, dat de schutters hem wel bitterheid hebben aangedaan en beschoten hebben en gehaat, maar dat zijn boog in stijvigheid is gebleven. Is de Heer Jezus niet de ruiter op het witte paard, die overwinnende overwint, terwijl hij zijn pijlen richt op de harten van de zijnen? Jacob noemt Jozef een herder. Is de Heer Jezus niet de grote herder en schapen? Jacob getuigt van Jozef, van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven. En die ook zegt, uw zegeningen zullen zijn tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Dan denken we aan de zegeningen waarmee de vader zijn zoon heeft gezegend. En zo horen we dus vanmorgen van Jozef in deze week voorafgaand aan hemelvaart als type van de Heer Jezus Christus. En de tekst voor de prediking is eenvoudig, door iedereen te onthouden, knielt. Voor Jozef moest in Egypteland geknield worden. En voor Jozef moest ook door zijn broers uiteindelijk geknield worden. Jozef die zo vernederd is geweest. Maar daarna ook zo verhoogd. En daarin een type mag zijn van Christus. Die door zijn vader naar de diepste weg van vernedering die hij moest gaan. Zo uitermate is verhoogd. Jozef die naar Egypteland is uitgeweken. Waarom? We weten de reden, kinderen weten het ook wel, de jongeren weten het ook wel. Dat had te maken met de haat en de nijd die zich ontwikkelde in de harten van zijn broers. Hun broer, eigenlijk een halfbroer, want Jozef was natuurlijk met Benjamin een zoon van Rachel. De anderen waren zonen van Lea. Maar ze voelden wel aan dat Jozef een streepje voor had bij zijn vader. En Jozef had dat parmantige. En Jozef die vertelde van die dromen. En zo was het gebeurd op een dag. Dat toen Jozef tot zijn broeders uitging. Zij in bittere nijd besloot had hem te doden. Uiteindelijk gebeurde dat niet. Maar werd hij wel verkocht aan de Midianieten die hem meenamen als een slaaf naar Egypte. Trouwens is ook de Heer Jezus niet in Egypteland geweest. Uitgeweken toen. In de dagen van de kindermoord te Bethlehem. Maar terug naar Jozef. Verlaten van zijn hele huis. Verlaten zonder dat zijn vader wist dat hij nog leefde. Was hij in Egypte. Als een Hebreër in dat vreemde land. Door iedereen verlaten. Schijnbaar van God vergeten. Maar we kunnen het lezen in de Bijbel als hij daar in het huis van Potifar komt. Dat de Heere met hem is. Dat de Heer hem zegent. Dat Potifar dat opmerkt. Dat Potifar hem ook over zijn huis zet. Maar dat was niet het einde van Jozefs vernedering. Het ging alleen nog maar dieper. Hij kwam in de gevangenis terecht. Buiten eigen schuld. Jozefs schoonheid. Potifars vrouw zag het aan. Ze begeerde hem. En ze verzocht hem bij haar te liggen. Jozef weigerde. Maar op een dag heeft ze hem gegrepen toen hij alleen met haar in huis was. Bij zijn mantel. En dwong hem om bij haar te liggen. En we weten hoe Jozef. En dan bleek niet alleen dat de Heer hem niet vergeten was. Maar dat Jozef ook de Heer zelf niet vergeten was. De Heer hield hem vast. En ook daarin was hij een type van Christus. Door leugens beschuldigd, hij vluchtte weg. En Potifars vrouw hield zijn mantel in haar hand en draaide het om. Hij kwam in de gevangenis terecht. Ten onrechte beschuldigd. Gemeente, hoe moest het? Met alles wat de Heer Jozef beloofd had. Dat zijn broers voor hem zouden buigen. Daar in de gevangenis, in de donkere kerker in Egypteland. Vergeten van zijn volk, vergeten van zijn broers. Zijn vader die meent dat hij niet meer leeft. Zijn moeder gestorven, noemt u maar op. Ja gemeente, zo kan de Heer en zo gaat de Heer een weg met de zijne. Vroeger zei men wel, de Heer doet een afgesneden zaak. De Heere beloofde Jozef zijn heerlijke belofte, maar als de Heer een belofte geeft, gemeente, dan is het menigmaal zo dat een mens ermee op de plaats komt dat een mens zegt, ik heb me vergist. Ik heb het zelf gedacht. Het is niet van de Heere geweest. Want al de omstandigheden gaan lijnrecht de andere kant uit. Dat kan het zo worden in het leven van ons kinderen. Dat ze niet kwaad kunnen denken van de Heer, maar dat ze toch moeten zeggen wat de Heer belooft. Dat gebeurt niet. Ik heb me vergist. Het waren mijn eigen gedachten. Het was mijn eigen werk. Of de Heer heeft reden om wat hij beloofd heeft niet aan mij te vervullen. Ik heb het er door mijn eigen zonden naar gemaakt. Dat de Heer niet meer aan mij zal gedenken. Gemeenten in de gevangenis. Wij weten niet wat dat is. En toch kan het wel in uw ziel zo zijn als een donkere kerker. Dat u niet de leiding, niet de weg des Heeren kunt verstaan een Asaf die worstelt. Ach, misschien zijn er ook zulke worstelaars wel. Niet weten wat ze moeten, wat de Heer in hun leven beloofd heeft. Onmogelijk, een afgesneden zaak. En dan wordt toch het verschil zichtbaar tussen de goddeloze die zijn vuist opsteekt tegen de Heer. En de Heer zegent. In de zin van zegenen. Zoals ook Jobs vrouw tegen Job zei. Zegen God en sterf. Neem afscheid van de Heer. Maar o, dan moet ze toch zeggen met Job. Zou hij mij doden evenwel. Zou ik hopen. Al zou de Heer niet geven wat hij beloofd heeft. Dan nogthans kan ik hem niet missen. Zie daar, daar wordt nou zichtbaar. Het onderscheid tussen de goddelozen en de vromen, de verkorenen en de verworpen. Gemeente, zo is het nou met Jozef in Egypte. Hij kon het daar wel zingen in de donkere kerker. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekende zonen mijner moeder vindt onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En toch lezen we, moet het thuis maar eens nalezen. Dat de Heer ook in die donkere kerker met hem is. Hij heeft het er toch. We zouden zeggen, al begrijpt hij er niks van. Hij heeft het er toch niet slecht. God is met hem. Op een zodanige wijze dat zelfs de baas van de gevangenis het merkt. Dat zelfs ook de schenker en de bakker erachter komen. Als zij hun dromen vertellen aan Jozef. Hun dromen uitleggen, ze die dromen geloven. De Heer is met hem. De Heer vergeet Jozef niet. Gemeente, is dat niet een wonder? In de gevangenis. Maar dan ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. Als een Paulus en een Silas. Die in de gevangenis hun psalmen zongen. Als een Petrus die in de gevangenis ligt. Kort voor zijn sterven schijnbaar. Ik lag en sliep gerust. Van zeer en trouw bewust. En nu moest Jozef in de gevangenis nog de les leren. Waar hij dacht de schenker wiens droom hij uitlegde. De schenker en de bakker hadden allebei kwaad gedaan tegen de farao. En de bakker zou moeten sterven. Dat was de uitleg van zijn droom. De schenker zou weer in zijn werk hersteld worden. En waar Jozef vroeg aan de schenker om aan hem te denken, om voor hem te spreken tot farao, moest Jozef erachter komen. Hij heeft misschien wel gedacht, nu komt het goed. Maar zelfs daar moest hij afgebracht worden. Dat het door een mens goed zou komen. Hij moest nog 2 jaar in de gevangenis blijven. Hij moest daar nog 2 jaar verkeren. Om nu alleen de Heer over te houden, dat hij alleen de eer zou mogen ontvangen. Gemeente, we kunnen deze dingen noemen. En ik noem ze zomaar in een paar zinnen, in een paar minuten. Maar dat duurde wel 13 jaar. Deze gang in Jozefs leven. De Heere met hem. Maar die onbegrepen weg. U voelt wel aan, woorden schieten vanmorgen tekort om dat uit te drukken. Wat dat betekend heeft. Misschien zijn er ook wel vanmorgen wie leven zo door de diepte gaat, in de donkerte van de gevangenis, is door welke omstandigheden dan ook. En die ook met wat de Heer beloofd heeft aan een einde komen. Ach, dan horen we hoe het komt van een kant waar dan niet van verwacht kan worden. Farao droomt in de nacht. 2 dromen. Ook die kinderen, jongeren weten dat weer. 7 koeien. Dat was de eerste droom uit de Nijl. Vette koeien. Maar daarna 7 magere koeien die 7 koeien verslinden. Dan 7 vette volle aren in 1 halm. En dan 7 verschroeide aren die 7 aren opeten. Farao voelt aan. Dat is natuurlijk wat geweest, de Nijl waar die koeien uitkwamen, de Nijl waar, dat was het symbool van de vruchtbaarheid voor Egypte, dat was nou de zegen van het land. Dat was nou de hoop van het land. Maar farao verstaat, dit is van God. Dit is van boven, nee niet van de afgoden van Egypte. Dat bleek ook de volgende dag wel. De wijzen van Egypte konden zijn droom niet verklaren. Dit is iets anders. Dit is waar, het andere is leugen. En dan herinnert de schenker zich. Dus één man in uw land, een Hebreër. Een opgeslotene, een gevangene, een crimineel. Die met zijn ongeschoren baard en met zijn smerige kleren in de gevangenis zit. Maar die man is een man Gods. Die man heeft wijsheid van boven. Die man zit daar ten onrechte. Die man kan u helpen. En gemeente, het is wat. Dat de machtige farao van Egypte een Hebreeuwse gevangene laat komen crimineel. Ze kale vader Jozef wat op. Ze scheren hem. Zomaar denken en zomaar ineens van, hè, wat de kapsels van de laatste maanden. De wilderigheid. Hoe zal Jozef eruit hebben gezien in die gevangenis? En ze doen andere kleren aan. Want hij moet bij de farao komen. En daar komt die man. En hij vertelt farao, verklaart hem zijn droom. Als een profeet van de Allerhoogste God spreekt Jozef namens de Heere. Van die 7 magere jaren en van die 7 vette jaren die erop zullen volgen. En dat er maatregelen genomen zal moeten worden. Dat er moet worden omgezien naar een wijs man, een verstandig man. En dat door middel van opzieners een 1/5, een 20% van die oogst in die voorspoedige jaren bijeenvergaderd zal worden in de voorraadschuren van Egypte. Met het oog op die magere jaren, die jaren van zeer grote honger die zullen komen. En niet alleen in Egypte, maar ook daarbuiten. En dan volgt de verhoging van Jozef. Het woord is goed in vaders ogen. En deze zegt tegen zijn knechten: zouden wij wel een man vinden? Als deze in welks Gods geest is. Dat farao dat zegt. Farao zegt tegen Jozef dat niemand zo verstandig en wijs is als hij is. En ook daar niet een type is van de Heer Jezus. En hij geeft een bevel over zijn huis. En zijn hand zal gekust moeten worden, de man van deze Hebreeër, door Egypteland. Dat ziet op de onderwerping. Het kussen van de hand. En dat ziet als de erkenning van de hogere door de mindere. En hij stelt hem over Egypteland. Doet hem een ring aan zijn vingers, een gouden ketting om. Een fijn lijnwaad, fijne linten kleden. En hij doet hem rijden op de 2e wagen van het land. Niet de gouden koets, zouden we zeggen, maar de koets waar nu door onze koning op Prinsjesdag mee wordt gereden. De gouden koets wordt gerestaureerd. En iedereen weet het. En hij krijgt van farao die erenaam Zafnat Paanea of Paaneach eigenlijk. De behouder van het volk. En hij gaf mijn vrouw Potifira. Dochter van Potifira. En die vrouw die trouwt Jozef. En dan lezen hoe Jozef door het land gaat. En hoe hij bevelen geeft. En hoe onder zijn opzicht in die 7 jaren de oogst door de opzieders wordt bijeenvergaard. En hoe daar zo ook in het land men zich voorbereidt op die dagen die komen van schaarste. Gemeente, is het grootste wonder niet, en ook daarin is hij een type van Christus, dat Jozef, ondanks dat alles, de Heere niet vergeet. Maar het is een wonder geweest dat de Heer hem niet vergat toen Jozef bij Potifar was. En dat de Heer hem niet vergat toen hij in de gevangenis was. Maar het is evenzeer een wonder in zijn dagen van voorspoed, in zijn verhoging. Dat Jozef de Heer niet vergeet, omdat God hem dan ook niet vergeet. En dat blijkt al heel duidelijk ook uit die namen van zijn zoons. Manasse, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite. En het ganse huis, mijn vader niet wil, dat wil niet zeggen dat hij het huis van zijn vader vergeten is. Dat blijkt wel later dat dat niet zo was, maar hij heeft er niet meer de bitterheid over. De Heer heeft de bittere angel Die Heer heeft de pijn, die Heer heeft de wrok, als die er al zo zijn, de haat tegen wat zijn broeders hebben aangedaan, die heeft God eruit genomen. En ook die tweede naam, ze dan ook pas zijn Efrem, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Daar blijkt dat Jozef, ondanks zijn hoge positie, zijn plaats aan het hof onder Farao en de goddeloze, de heidense vrouw die hij toch trouwde, dat hij niet van de Heer is afgeweken. Dat hij toch onbesmet is gebleven. In zijn denken, in zijn hart, in zijn ziel. Hoewel ook hij een zonder mensenkind geweest is geweest. Dat hij de afgoden van Egypte heeft overgenomen. Integendeel. Dat Farao mag spreken van Gods geest in Jozef. En de namen die hij mag ontvangen van de vrouwen die hem die kinderen baart. Dat het belijdenissen zijn van de grootheid en van de goedheid van de Heer. Dat Jozef ook onbesmet is gebleven, blijkt al ook aan het einde van zijn leven. In Hebreeën 11 vers 22 lezen wij de geloofsdaad waarom Jozef wordt genoemd in de rij van geloofshelden, heiligen van het Oude Testament. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente aan het einde van zijn leven. Hoe goed Jozef het ook in Egypte heeft gehad. Is er een verlangen in zijn ziel dat zijn volk zal terugkeren naar het beloofde land. En hij wil niet eens in Egypte begraven worden. Ze moeten zijn beenderen bewaren en moeten ze terugbrengen om begraven te worden in zijn eigen land. Maar gemeente, dan na 7 jaren van overvloed breekt de honger aan. En nu weten we niet wat het in Jozefs hart is geweest. Aangaande de belofte, aangaande zijn broers. Want de Heer had hem wel verhoogd. De Heer had hem wel verhoogd uit het stof. De Heer had aan hem gedacht. De Heer had de bitterheid weggenomen. Maar wat de Heer beloofd had, dat was nog niet vervuld. Staan wij het gemeente. Die dromen die Jozef had toen hij verkocht werd naar Egypte. De gevangenis, als slaaf gediend, de gevangenis, die 7 jaren dat hij onder zijn leiding het koren bijeen wordt verzameld in Egypte, dat is 20 jaar geweest. Daar lag dus 20 jaar tussen, meer dan 20 jaar, wat de Heer beloofd heeft in de vervulling. Toen brak de honger aan. En waar het volk zeer hongerde. En we lezen dat de honger zeer sterk was in Egypte. Moet Farao afwijzen van zichzelf. Als het volk komt bij Farao, bij Jozef moet u zijn. En de voorraadschuren gaan open. En onder Jozefs leiding wordt het koren verkocht. En de honger wordt zo sterk. Dat ook buiten Egypte land het bekend wordt. Hier honger. Ook in het huis van Jacob het bekend wordt. Hier is er honger. Jacob zegt, we zullen sterven. En we zullen niet leven. Maar daar is in Egypte land. Is er overvloed. En dan lezen, we hebben het niet gelezen vanmorgen. In Genesis 42 vers 6. Dat Jozefs broers voor hem verschijnen. In Genesis 2 vers 6 staat Jozef, nu was regent over het land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten der aarde. Knield. Ze knielden voor Jozef. De gemeente, dan wil ik de lijn trekken van Jozef af naar de verhoogde Christus. En ik heb al wat lijnen getrokken, maar dat wil ik nog wat meer doen. Is hij niet de meerdere Jozef, de zoon Gods van eeuwigheid af? Moet niet een ieder voor hem knielen en buigen? De apostel Paulus getuigt van hem, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. God de Vader is onze schepper, maar door de Zoon heeft hij alles geschapen en door de Heilige Geest. En als we dan Jozef met de Heer Jezus vergelijken, tegen Jozef kon nog ingebracht worden, Dat hij misschien wel iets parmantigs had. Dat hij misschien ook wel met syndroom wat te koop liep. Dat hij ook misschien wel, we zouden zeggen, wat verwend was door zijn vader. Maar o, wat zouden we kunnen inbrengen tegen de Zoon van God. Die al zijn godheid, al zijn heerlijkheid aflegt. Die kwam naar deze aarde. Wat heeft hij voor de zonde gedaan? Duivels uitgeworpen, zieken genezen. Het leven geschonken, de zonde vergeven. Waarom haten ze toch hem? Omdat hij de Zoon van God was. Omdat hij werkelijk de zondeloze was. Vanwege het woord dat hij predikt. Van wedergeboorte, van bekering, van vergeving. Dat de mens moest knielen voor zijn Vader in de hemel. Zijn prediking was een godenverheerlijkende, maar een mens vernederende boodschap. Van hem getuigde zijn vader dat hij de Zoon van God was. Omen heeft het wel moeten opmerken, maar niet willen opmerken. Hoe is hij gekomen tot het zijne? Jozef werd door zijn broers verworpen. Hoe kwam hij tot de zijne? Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kon het werkelijk zingen. Ik ben mijn broeders vreemd onteerd. Mijn broeders vreemd door elk onteerd en onbekend. De zonen mijner moeder, ik vind onder hen geen schutsheer, nog behoeder. Uiteindelijk ook Juda niet. Maar meer dan Jozef is hier. Jozef, gekocht door de Medianieten. Een slaaf geworden. Als slaaf in Egypte land verkocht, meer dan Jozef is hier. U moet thuis maar eens nalezen, Filippenzen 2. Vanaf vers 7. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte niets, dat heeft hij nou zelf gedaan. Jozef werd als dienstknecht verkocht. Maar de Heer Jezus, de gestalte is eens dienstknechts aangenomen hebben. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, hemelwaarts. Pasen, daar begon het al. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onverhankelijk leven, gij hebt het hem gegeven, maar dan hemelwaarts. Gij voert den hemel op vol eer. Der kerker werd u buit, o Heer. En mijn naam geef welke boven alle naam is. Dat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde. En die onder de aarde zijn in alle tong beleiden dat Jezus Christus de heerlijk zij, de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Waar alle tong beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Waar voor hem gebogen. Hij is uw Heere. Dies moet u voor hem buigen. Kus dan de Zoon van als u toegezijd. Is dat tot heerlijkheid Gods des Vaders. Die zijn Zoon gezonden heeft. En van wie de Zoon getuigt, de Vader en ik. We zijn één. Hoe diep is de Heer Jezus vernederd. Zeker. Jozef heeft 8 jaren. Daar zo verkeerd. Ja, meer dan dat. Hè, maar ook in de gevangenis. Al die jaren had ook zo doorgebracht. En dat is, we zouden zeggen, toch niet te vergelijken met de Zoon van God. Nee. Wat dacht u, wat de 33 jaar voor Gods Zoon geweest zijn. Als de zondeloze op deze aarde. Hoe is dat leven op de aarde voor hem als een kerker geweest. Te midden van de zonde, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Op de aarde die om onze zonden vervloekt is, heeft hij daar verkeerd. O, en wat is het voor hem geweest dat hij gevangen werd genomen. De kerker werd u buiten, o Heer, en we zingen het wel. Maar wat was dat? De Godverlatenheid aan het kruis, waar hij kroop door de hof. Aan het vloekhouden van zijn vader vervloekte dood moest sterven. En het moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van Jozef lees ik dat God met hem was. Maar de vader heeft zich tegen zijn zoon, de meerdere Jozef, gekeerd. En Jozef is onrecht aangedaan door zijn broers. Maar de zoon Gods droeg de zonde van het ganse menselijk geslacht ten behoeve van de zijne. Maar zoals Jozef verhoogd is door Farao, nee door God, hoe meer is de zoon verhoogd uit het graf, met hemelvaart, met eer en heerlijkheid gekroond. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Waar de macht gegeven is in de hemel en op de aarde, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders knielt. Maar dat zal gebeuren in uw leven. Zal gebeuren in jouw leven. Zal gebeuren in mijn leven knielt. En ieder zal zich voor hem buigen, mijn zalige gemeente. Wie dat in het heden der genade, in dit leven mag doen, dat is een zalig knielen. Terwijl hij uw Heer is, zo buigt u voor hem neer, kust dan de zoon van als u toegezegd. Knielt, dat is de zaligheid. Dat is de ganse prediking in één woord. Dat is de zaligheid in één woord. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen, wat erg. Als we pas zullen knielen in het uur van ons sterven. Dat de vijanden zullen worden tot een voetbank van zijn voeten. Als u hem dan zult ontmoeten. Als u dan knessetandend moet belijden. Hij is de Heer. En hij dan u een vijand zal zijn. En zal zeggen, gij hebt niet gewild. Werpt hem haar uit van voor mijn ogen. In de eeuwige pijn, in de buitenste duisternis. Waar de eeuwige toren Gods op rust. En dan te moeten knielen. Knessetandend, wat erg. Als we pas knielen. Als hij terugkomt op de wolken des hemels. En dan te moeten roepen, heuvelen valt op ons en bergen bedekt ons. En dan onder de bokken gerekend te moeten worden. Maar er mag ook een volk zijn. Dat in dit leven mag knielen, moet knielen. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken, gemeente. Wat is dat knielen? Farao moest ook knielen voor de Heer. Farao vertrouwde op de goden van Egypte. Farao vertrouwde op zijn eigen macht. Farao vertrouwde op de vruchtbaarheid van de Nijl. Maar in die nacht was er een droom. Nu moet ik er wel even iets bij zeggen. De dromen in het leven van Jozef zien we dat vaak. Jozef zelf, schenker, bakker, farao. Dat was in een tijd dat de Heer zijn woord nog niet had geopenbaard. Hoewel je ook nu wel eens hoort van moslims die door een droom worden wakker geschud. Maar toch moeten we zeggen dat de Heer door woord en geest in onze tijd wil werken. Maar farao, daar gaat het om. Moest erkennen. Ik moet buigen. Dit is van God. Toen de schenker sprak over Jozef, toen Jozef kwam. Wat hij sprak, dat is van de Heere. Wat is nou buigen? Wat is nou knielen? Dat is nou van uw hoge troon af. Dat is nou uw onderwerpen aan de Heere. Dat is uw uitleveren aan de Heere. Dat is erkennen geen heerschappij te hebben. Dat is erkennen, voor hem te moeten buigen, zijn wil te moeten doen. Dat mag de Heere doen, dat moet de Heere doen, wat hij wil. Mag u dat doen? Farao deed in hem voor hem moeilijke weg. Ach, misschien zijn er ook wel onder de luisteraars in de kerken thuis die tegen de Heere strijden in hun leven. Ach. Dat u toch van de Heere zult moeten verliezen. Dat u toch zult erkennen. buigt u voor hem neer. En u knielde Farao niet voor Jozef, maar wel voor de God van Jozef. Maar wat deed Farao? Hij beval zijn volk, omdat Jozef de profeet van de Heere was, om zich aan Jozef te onderwerpen. Ze moesten zijn hand kussen, ze moesten horen wat hij zei. En dat was wat voor Egyptenaars. Maar dat was de prediking van Farao voor de Egyptenaars, dat ze voor die Hebreër die uit de gevangenis kwam moesten knielen. Zijn hand moesten kussen, zich aan hem moesten onderwerpen. Knielt, riepen ze uit. Toen Jozef ging door de straten van Egypte, knielt. Dat betekent aan het grondwoord ook zoveel als loven, prijzen, zegenen. Knielt. Ach, Farao verstond het nog niet. Had moeten zeggen, knielt voor Jozefs God. Maar hoe heeft nou de Vader in de hemel is bevolen dat voor de Zoon zijner liefde geknield zou moeten worden, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong beleiden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid des Vaders. Dit is tot Vaders heerlijkheid waarvoor de Zoon zijner liefde gebogen mag worden. Dat is de prediking in één woord. Knielt. Gemeente, u zult knielen. En jij zult knielen. Maar wat erg als dat knarsetandend gebeurd was. In het uur van ons sterven, de dag van de wederkomst, als dat onwillig gebeurt. En dan moet er gewillig worden gemaakt, dat begrijpt u, hoop ik. Als dat dan pas als een onwillige gebeurt. Als een jongen die misschien met zijn broertje vecht, stoeit. En je oudere broertje zit op je. En je moet genade zeggen, dan laat hij je pas los. Knarsetandend moet je toegeven. Ik ben zwakker, ik moet me overgeven. Wat erg als dat te laat gebeurt. Gemeente, wat ook erg als het niet van ganser harte, van heler harte gebeurt. We kunnen namelijk ook halfslachtig knielen. We kunnen knielen met onze lippen, maar niet met ons hart. Denk maar aan die scharen die langs de straten van Jeruzalem stonden toen de Heer Jezus intocht deed. En die ook hun kleren uittrokken en de palmtak in de hand hadden. Gezegend is zij die daar komt in de naam des Heeren. Maar ze hadden zichzelf op het oog. Ze hoopten dat hij hen zou verlossen van de Romeinen. Niet lang daarna waren dezelfde kelen die het riepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Ze wil niet buigen voor God. Hoe is dat bij ons gemeen? De Heere zegt, niet een ieder die Heere, Heere zegt, zal zalig worden. Maar die daar doet de wil, mijn hemelse vaders. We zien twee kanten. De Heere beveelt te knielen. Maar Farao's hart moest geneigd worden om voor de God van Jozef te buigen. En we zien in Egypte de honger moest komen om het volk van Egypte te brengen bij Jozef. Om voor hem te buigen. Van hem te kopen. Van hem afhankelijk te zijn. De staf des broods, Psalm 105, moest verbroken worden. En ik denk daar aan het huis van Jacob. En de zonen van Jacob en de broers van Jozef. De staf des broods, er moest honger komen. De staf des broods moest verbroken worden. Het moest zo worden dat Jacob zei. We zullen niet leven, maar we zullen sterven. U moet naar Egypte toe. Daar is koren. En ze kwamen en ze bogen. Voor de Zafnat Paaneach, de behouder des volks, die 7 jaar Jozef het koren bijeen verzameld had. Maar nou die meerdere Jozef, de Heer Jezus, die 33 jaar op aarde was en 3 jaar rondwandelde op deze aarde. Maar met dat ene doel, waar hij geboren was in Bethlehem, het broodhuis, dat hij nu het ware brood des levens en het ware water des levens zou zijn. Dat hij nou de voorraad schuren van Gods genade zou voldoen worden in zijn lijden, in zijn sterven. Toen hij het uitdiep, het is volbracht, dat hij nou zou zijn de Zafnat, Paaneach, de behouder des volks. Voor een volk waarvan de staf verbroken is. Een volk dat gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Toen na 7 jaar de honger uitbrak, kwamen ze bij Jozef. En daarna ook de zonen van Jacob. Ze werden gezonden. De staf des broods. Ja, gemeente, de staven waarop wij leunen moeten verbroken worden. Het moet een zaak worden van leven en dood in ons leven. Kniel, dat is de prediking. Maar het andere wat nodig is om te knielen, het moet een zaak van leven en dood worden. In Jacob's huis werd het een zaak van leven en dood. De staf des broods moest verbroken worden. Jacob zei, we zullen sterven. En we zullen niet leven. Trek daarheen af. Koopt ons koren vandaar dat we leven zullen. En niet sterven. De verloren zoon. Hij moest daar in dat vergelegen land tot een einde komen. Tot zichzelf staat er, zegt de Heer Jezus. Ik zal opstaan. Tot mijn vader gaan. O gemeente, is er bij u. Bij jou die geestelijke honger en dorst naar de gerechtigheid is die staf des broods verbroken. Bent u er doorheen gezakt waarop u leunde, waarop u steunde. Deed de Heer u de ogen openen voor uw zonde, voor uw schuld. Deed de Heer u zien wie u bent voor God. Deed de Heer u verstaan dat er betaald moet worden. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat een verzoening nodig is. Mijn ziel doorziet u uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat uw levensvraag geworden? Niet een indruk. Dat we nog met het goed van de zwijn ons wat kunnen redden. En dat we toch nog verder gaan. De indrukken weg kunnen gaan. Als ook de indrukken van het coronavirus weer weg hebben. We zien het al om ons heen. De mensen worden onvoorzichtiger. Kan alweer. Geslagen, maar de slag niet gevoeld. O, zo niet. Dat is altijd alleen maar tegen ons getuigen. Maar dat niet verder kunt. Ze kon niet blijven, de zonen van Jacob. Ze moest naar Egypte toe. Ze moesten naar Jozef toe. En ze gingen er met hun volle zakken. Maar ze moest uiteindelijk knielen. Ze kon het niet kopen. O, het was genade. Ach, zult u de Heer de ogen ervoor openen. Bidden dat u de ogen ervoor opent. Hoewel het tegen ons vlees ingaat, dat de staf des broods verbroken wordt. Jongeren, dat er in je ziel een honger komt naar de honger en dorst. Naar de gerechtigheid. Van de honger en dorst naar de gerechtigheid, omdat u niet eeuwig, dat je niet eeuwig zult hongeren. Zult dorsten in de eeuwige pijn van de brandende hel. En honger en dorst naar de gerechtigheid, dat is ook een andere honger en dorst. Niet alleen naar verzoening, maar ook naar vernieuwing. Om nou dat boze hart, dat het door de Heer vernieuwd zal worden, gezuiverd zal worden. Dat het zo mag worden dat de Heer gediend en gevreesd zal worden uit liefde. Zijn er die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die niet verder kunnen? Gemeente, daar gingen ze naar Jozef en ze kochten en ze betaalden geld. Maar hier houdt het overeenkomst met de meerdere Jozef op. Want van hem lees ik dat hij het uitriep, het is volbracht. Bij hem is genade overvloeiende voor de grootste der zonden. De genade is onverdiend, genade is onbetaald. Met iets van de mens. Genade is voor niets. O, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren, gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet, ja, komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is in uw arbeid? Voor hetgeen dat niet verzadigd kan, hoort aandachtelijk naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Neigt uw oren, kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven. De gewisse weldadigheden Davids. Dominee, vraag er al zo lang om. Maar zou de Heer van mij weten? Ik moet het vandaag, want het valt buiten mijn tekst. Maar ik noem het wel, want we vinden het wel in het leven van Jozef. Dan denk ik aan Jozefs broers. Ze kwamen. Ze kregen koren mee. Maar Jozef maakte zich nog niet terstond bekend. Zo kan het ook in ons leven zijn, dat die meerdere Jozef zich niet terstond aan ons bekend maakt. Zich verborgen lijkt te houden. Daar had Jozef bij zijn broers wat mee voor. Het ging om de oprechtheid in hun binnenste. Daarom vroeg hij ook naar Benjamin het laatste wat ze hadden. Wat Jacob had, moest ook gegeven worden. En zo kan het ook zijn ons leven. Dat de Heer nog verborgen zich houdt. Dat hij ons nog nader wil ontdekken. Aan zonden waar we zelf blind voor zijn. Ach, de Heer wil ons gans hart. Een hart dat nou in oprechtheid buiten hem niet kan. Hem mag gaan bedoelen. Maar het is wel waar. Indien hij vertoeft, verbijden. Gewisselijk hij zal komen. Ik had er van de week nog wat blijdenskatazanten over. Artikel 1,16 van de Dordtse leerregels. Dat we zo ootmoedig verlangen. Naar de tijd van overvloedige genade mogen verlangen met gebruikmaking van die genademiddelen. Al was het nog niet tot die zekerheid gekomen zijn dat we ons niet onder de verworpenen rekenen. Maar dat we bij de Heere aanhouden. Terugkomen. Steeds opnieuw. Met die lege handen. Om het te ondervinden. Milde handen. Vriendelijk ogen. Zijn bij u. Eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van dezelfde psalm, vers 12. En opnieuw van Jozef zingen we daar. Hij kreeg van Farao in handen bestier, dat wil zeggen bestuur van huizen, goed en landen. Dies bond hij vorsten naar zijn lust, van zijn verstand en deugd bewust. Deed gans Egyptes opperheren. Opperheer al de oudste luisteren naar zijn leer. 105 vers 12.
Thank you.
Ten slotte gemeente, Psalm 45, vers 6, ook als het ware samenvatting van de preek. Dan zal de vorst van al uw school getuigen, hij is uw Heere, dies moest u voor hem buigen, dies moet u voor hem buigen. Voor die levende God moest Farao buigen, moest Jozef buigen, moest Jacob buigen, moesten Jozefs broers buigen. Ach, dat we het ook mogen doen door genade. 45:6. Gaat dan heen, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoedt u, de Heren, doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.